Ik wil u vanmorgen meenemen naar Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 15 tot en met vers 20. Johannes 15 vanaf vers... Johannes 14 vanaf vers 15 tot en met vers 20. En ik lees dan jullie voor in de herziene Statenvertaling. Vertalers hebben erboven gezet de belofte van de andere trooster. En daar zegt dan de Heer Jezus tot zijn discipel: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u. En zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben. En u in mij en ik in u. Tot zover dit schriftgedeelte. Het is natuurlijk altijd gebruikelijk om de Pinksterzondag, de geschiedenis te lezen in Handelingen 2, hè, de toespraak die Petrus daar mag houden voor zijn Joodse volksgenoten. En natuurlijk de bijzondere gebeurtenis, hè, die dan ook daar vooraf aan plaatsvindt, namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Bastin Romein heeft daar kort geleden een Bijbelstudie over gehouden. En ik geloof dat ook de komende studie hij daar ook verder op zal ingaan. En dan ook vooral laat zien, ook de relatie die daar ligt tussen Handelingen 2 en natuurlijk Gods belofte aan zijn volk Israël. En die belofte die heel bijzonder ook beschreven staat, hè, in Joël 2 vers 27 en 28, ik citeer maar even. Maar de Heere dan zegt: dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. Joël 2 vers 27 en 28. Een heel bijzondere belofte. Hè, dat de Heere dus ook straks, zoals hij dat ook zegt, te midden van zijn volk zal zijn. Hè, te midden van zijn volk Israël zal zijn. En dat zij dan ook, hè, vervolgens ook zullen beseffen dat hij inderdaad God is. Hè? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Altijd bijzonder dat als we naar Israël gaan, dat we toch ook vooral heel veel niet-gelovige Joodse mensen ontmoeten. Hè? Seculiere Joden, die eigenlijk totaal geen besef hebben die van het bestaan van God, eigenlijk veel meer geloven waar Bas het net al over had, hè, over de oerknal. Je feitelijk soms heel moeilijk kan refereren aan het woord van God. Ook die groep in Israël is groeiende. Maar wat een geweldige belofte dat de Heere inderdaad, hè, straks op zijn volk ook die geest zal uitstorten. En dan zal ook Handelingen 2 ook feitelijk ook werkelijk zijn vervulling vinden. Of ik kan beter zeggen Joël 2, want Handelingen 2 is eigenlijk een voorvervulling, hè, van de belofte die wij dus vinden in Joël 2. Als je het ook verder ook leest in Joël 2, die gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Geest, dan zul je ook zien dat dat ook gepaard gaat met geweldige natuurverschijnselen. Hè. Er wordt gesproken over bloed en vuur en rookzuilen, de zon zal verduisterd worden, enzovoort, enzovoort. Gebeurtenissen die op de Pinksterdag niet hebben plaatsgevonden. Althans niet de Pinksterdag zoals we die lezen in Handelingen 2. Maar wel toekomstige Pinksterdag dus die voor Israël als volk zal aanbreken. Wat natuurlijk ook weer alles verband houdt ook met de noodzaak van de bekering van Israël. Dat is ook wat Petrus ook benadrukt in Handelingen 2. He, als hij dan zegt, he, bekeer u en in ieder van u laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Daar zie je ook weer die volgorde. Eerst moet het volk tot bekering komen. En als het dan ook tot bekering zal komen, dan zullen zij vervolgens ook de Heilige Geest ontvangen. Wel nu, dat zal een geweldige gebeurtenis zijn in de toekomst. Maar zoals gezegd, daar wil ik het dus vanmorgen eigenlijk niet met u over hebben. Maar ik wil vanmorgen eigenlijk met jullie stilstaan bij de inwoning van de Heilige Geest. En ook hoe de Heer Jezus, zo vlak voor zijn lijden en sterven, zijn discipelen bemoedigt en vertroost. En eigenlijk over hun hoofden heen, ook vanmorgen tot ons, echt heel persoonlijk, zoals je hier vanmorgen aanwezig bent, ook wil spreken. En ook je in verwondering wil brengen over hoe hij heeft voorzien in, zo zullen we straks met elkaar zien, een andere trooster. Laten we even kijken naar vers 15, het vers waar we mee zijn begonnen, waar de Heer Jezus dan zegt in Johannes 14, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Het valt op dat de Heer Jezus eigenlijk veel spreekt over mijn gebod of mijn geboden. En niet over de geboden in het algemeen. Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, wat we ook vanmorgen niet gaan doen. Maar in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat met mijn geboden eigenlijk vooral de Heer Jezus laat zien dat hij degene is in wie de mensen moeten geloven. Zijn Joodse toehoorders, bedenk dat de evangelie speelde zich af in het land, speelde zich af te midden van het Joodse volk. En hij laat voortdurend in zijn prediking zien het belang te geloven in hem als de Messias, als degene die komen zou. Maar tegelijkertijd ook te laten zien dat dat nieuwe gebod is te geloven in hem en vervolgens ook te leven uit dat geloof. Niet alleen tot geloof komen, we hebben dat wel eens vaker met elkaar gezien. Maar het is ook zo belangrijk om uit dat geloof ook te leven. En uit dat geloof leven, wil eigenlijk zeggen, het leven van Christus in ons. En dat leven van Christus in ons, en dat is veelal wat je natuurlijk ook in het evangelie, maar ook in de brieven van Johannes steeds weer tegenkomt, is de liefde ten opzichte van elkaar. Dat is dat nieuwe gebod dat geënt is in het leven, of het leven van Christus. En dat tot uitdrukking komt in de liefde onder elkaar. Ik heb misschien wel eens dat voorbeeld gegeven van mijn vader die buitengewoon verbitterd is geraakt in zijn geloof vanwege het feit dat hij in een Joodse wijk in Amsterdam woonde. En dat in de Tweede Wereldoorlog al zijn Joodse vrienden zijn weggehaald. En eigenlijk nooit meer zijn teruggekeerd. Dat heeft hem enorm verbitterd. En dat heeft hem ook de vraag doen stellen van als dan God een liefde is, waarom heeft hij dat dan toegelaten? Ik weet wel dat dat ook als kinderen voor ons toch ook wel vaak indruk maakte als hij daar dan over sprak. En dan toen ik later dan mocht gaan spreken zo in verschillende kerken en gemeenten, dan ging hij wel eens met me mee. En dan zei hij over het algemeen niet zoveel over datgene wat ik gezegd had. Maar dan hoorde je hem vaak zeggen, wat was daar een liefde in die gemeente? Er was iets heel bijzonders, er was liefde onder elkaar. En dat heeft hem aangesproken. En hij is, om toch maar even mijn verhaal ten einde te maken. Hij is later gaan dementeren. En sommigen van u hebben hem misschien ook nog wel gekend. En toen eigenlijk is hij weer geworden als een kind. En zagen we weer hem zijn handen vouwen en bidden tot zijn hemelse vader. Heel bijzonder hoe de Heere, naar onze overtuiging toch ook in zijn leven tot zijn doel is gekomen. En dat is feitelijk, mijn geboden. Ik denk dat dat ook feitelijk, de mijn geboden ook weer staat ten opzichte van de geboden zoals de fariseeën en de schriftgeleerden die vaak als een zware last de mensen oplegden. Mijn geboden tegenover de geboden van die geestelijke leidslieden die bewust de Heer Jezus afwezen. En ook dat leven waar de Heer Jezus voortdurend op wees, denk aan Johannes 15, als hij spreekt daar over de wijnstok en de ranken, dat Ja, dat we niets kunnen hè, zonder hem. In hem moeten we blijven. Dat leven dat werd afgewezen. En wordt, moet ik zeggen, tot op de dag van vandaag ook nog door vele orthodoxe joden, religieuze joden, afgewezen. Sommigen van u zijn misschien op onze ontmoetingsdag geweest, of hemelvaartsdag, waar Ethan Bar gesproken heeft. Dat is een Israëlische gelovige, die via het internet vanuit Jeruzalem, overigens ook weer, dat evangelie verspreidt onder zijn eigen volksgenoten. En dan sprak hij over de Joodse orthodoxie als de poortwachters. En daar verwees hij naar Matthäus 13, of 23, vond ik wel bijzonder, waar de Heer Jezus zegt, maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, u gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. En dat, ja, zei hij, dat is eigenlijk vandaag aan de dag nog precies hetzelfde. Zij zijn als het ware de poortwachters. Ze gaan zelf niet dat leven binnen, maar ja, dragen er ook zorg voor. Je hebt ook in Israël heb je een anti-zendingsorganisatie, Yad Leachim, die zijn uiterste best doet hè, om eigenlijk dat evangelie hè, van het volk af te houden. En dat is denk ik ook wat de Heer Jezus ook hier laat zien, hè, mijn geboden. Wie mij lief heeft, en dan is het eigenlijk als vanzelfsprekend, als je de Heere Jezus lief hebt, hè, dat je dat ook, dat gebod hè, van die liefde, ook in je leven, tot uitdrukking komt. Hè. En die liefde die we niet van onszelf hebben, hè, laat dat duidelijk zijn, maar de liefde die hij, hè, zoals we kunnen lezen ook in Romeinen 5, in onze harten heeft uitgestort. Het is die liefde, dat leven uit hè, de Heere Jezus Christus, de opgestane Christus. En dan gaan we gauw naar vers 16, waar de Heer dan zegt, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Ik weet niet of het je opvalt, maar de Heer Jezus zegt niet, ik zal de Vader bidden en hij zal u een trooster geven. De Heer Jezus zegt, ik zal u een andere trooster geven. Ja, een andere trooster. Er was dus een trooster. Maar er zal een andere trooster komen. Nou, ik hoop dat je begrijpt wat de Heere hier eigenlijk bedoelt. Want wie is de trooster? Ja, in feite is hij zelf, de Heer Jezus, de trooster. En met zijn heen gaan zou hij een andere trooster zenden, namelijk de Heilige Geest. De discipelen kenden de Heer Jezus ook als de trooster. Bedenk ook vaak in moeilijke omstandigheden. Denk onder andere aan de storm op het meer en in vele andere situaties, hè, waar hij er ook was, hè, om hen ook troost te bieden. Letterlijk staat er in het Grieks parakletos, en dat betekent zoveel als degene die je erbij mag roepen. Ik zie hier de jongelui op die eerste rij zitten, en wat is het geweldig fijn. He, als je eens even, een voorbeeld, he, is ruzie hebt he, op het schoolplein of wat dan ook. En dan staat daar zo'n sterk gespierde jongen en die kun je er even bij roepen. He. Die zegt, joh, kom even helpen, weet je wel, of ken je dat niet? He. Ja, nou, misschien zomaar een situatie in je leven. He. Dat je een parakletos hebt, iemand die je erbij mag roepen. He. Of je vader of je moeder, dat kan soms zomaar nodig zijn. He. Die mag je erbij roepen. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier ook bedoelt. Hè? De trooster, hij die troost geeft, maar hij die ook, ja, die je erbij mag roepen in de situatie waarin jij je dan ook bevindt. Dat parakletos heeft ook de betekenis van bijvoorbeeld het woord advocaat, hè? De voorspreker, de voorspraak. We vinden dat letterlijk ook. Ook terug in 1 Johannes 2 vers 1, waar Johannes zegt als iemand gezondigd heeft, hè, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Als we gezondigd hebben, dan mogen we er iemand bij roepen. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is onze voorspraak bij de Vader. We hoeven niet daar goede daden tegenover te zetten. Hè, zoals dat binnen het Jodendom gebruikelijk is. Hè, dat men eigenlijk dat ziet als een soort weegschaal, hè, van goede en kwade daden. Vooral met Yom Kippur, hè, is men daar vooral mee bezig. En dan hoopt men maar dat, hè, dat die goede daden van het afgelopen jaar, hè, maar voldoende zullen opwegen tegen de slechte daden, hè, van het afgelopen jaar. En dan word je alsnog ingeschreven in het boek des levens. Nou, dat is een van die tradities, hè, waar de Heer Jezus natuurlijk ook in zijn onderwijs ook eigenlijk steeds tegen aanliep. En daar ook de vinger op de zere plek legde. Nee, hij is de voorspraak. We mogen hem erbij roepen. Hij is degene, hè, die ons rechtsgeding voert. Hij is onze advocaat. Ik vind het altijd zo bijzonder mooi, als je dit even op je laat inwerken, dat op het moment dat de Heer Jezus, je kunt dat lezen in Johannes 18 vers 8, gearresteerd werd. En dan vervolgens wordt overgeleverd om uiteindelijk gekruisigd te worden. En dan is het zo bijzonder dat de Heer Jezus daar voorspraak doet voor zijn discipelen. Hij zegt dan letterlijk in Johannes 18 vers 8 tegen degene die hem arresteren, met Judas voorop: als u mij zoekt, laat dan deze weggaan. Mooi is dat, hè? U zoekt mij, als u mij zoekt, hè, om te arresteren, neem dan alleen mij maar mee en laat die andere weggaan. Eigenlijk in die ene zin, hè, ligt eigenlijk het hele evangelie opgesloten, want dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is de weg naar het kruis gegaan. Hij heeft daar voor onze zonde, hè, gestorven. Hij heeft daar zijn bloed vergoten ter verzoening van al onze zonden, zodat hij ook de voorspraak kon zijn, de advocaat kon zijn voor ons. Want die zonden zijn verzoend, zijn vergeven, zijn weggedaan. En zo zien we dat, ja, ook die voorspraak, hè, ook, ja, eigenlijk daar ook zo op zo'n prachtige wijze dan ook tot uitdrukking is gekomen. En dan laten we eens gaan kijken naar vers 17 tot 20. Daar zegt dan de Heer Jezus, spreekt hij over de geest van de waarheid, de trooster, die tegelijkertijd ook hier wordt aangeduid als de geest van de waarheid. Mooi om die verschillende benamingen ook eens op je te laten inwerken. Hij is de trooster, hij is de voorspraak, hij is ook degene die je erbij mag roepen, hij is degene die je in alle omstandigheden, je ook, doordat hij erbij wil zijn, je ook zijn troost wil schenken. Maar hij is tegelijkertijd, heeft hij die andere trooster gezonden, die ook een voorspraak is, en die tegelijkertijd dan ook de geest van de waarheid is. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zegt de Heer Jezus. Wat is een wees? Ja, iemand zonder ouders. En dat is eigenlijk een hele verdrietige situatie. En dat was eigenlijk wat de Heer Jezus ook zijn discipelen ook al voorbereidde. Ja, hij zou heen gaan, maar hij zegt: ik laat jullie niet als wezen achter, als iemand die geen ouders heeft. Nee, zegt hij dan ook, ik zal de trooster zenden. Ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal u dan ook hem zenden. En hij zal bij u zijn en hij zal in u zijn. Dat is zo geweldig. En ik leef en u zult leven. En op die dag zult u inzien, vers 20, dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Nou, nog even inzoomen op die uitdrukking, de geest der waarheid. Prachtige beschrijving die de Heer Jezus hier geeft van wie de geest is. De geest der waarheid. We komen het tot drie keer toe in het Johannes-evangelie tegen. De Heilige Geest als zijnde de troost van de waarheid. De geest der waarheid. En bedenk dan hoe de Heer ons heeft toegerust met die geest van de waarheid. En hoe belangrijk dat ook is, want als het gaat natuurlijk om ons eigen hart, zegt Jeremia in Jeremia 17 vers 9, ja, dat hart dat is arglistig, boven alles. We zeggen wel eens tegen elkaar, ja, je moet maar doen wat je hart je ingeeft. En dan bedoelen we dat wel goed natuurlijk. En meestal komt het dan ook wel goed als je dat in een goede context ziet. Maar eigenlijk kan ons hart ons dingen inbrengen te binnenbrengen die eigenlijk heel arglistig zijn. Dat is eigenlijk het kenmerk van het hart. Het is arglistig, het is ongeneeslijk. Wie zal het kennen, zegt de Heer. Hij is uiteindelijk degene inderdaad die dat hart kent, die dat hart doorgrondt. Maar God heeft ons gelukkig niet overgelaten aan dat arglistig hart, die altijd weer probeert, als wij van de Heer afwijken, of soms kiezen voor de weg waarvan we weten dat die niet goed is, dan zegt ons hart, oh joh, maar dat mag wel en dat is wel goed en dat is wel leuk om eens een keer te doen. En één keer zondigen, dat moet toch ook wel een keertje kunnen. Je bent ook maar een mens en je bent ook jong en je bent ook oud of wat dan ook. Wat je hart allemaal zomaar aan excuses te binnen kan brengen. Ik denk dat ik helemaal niet iets nieuws vertel, helemaal niet iets vreemds vertel. Dat hart is arglistig. Maar God heeft ons toegerust met de geest der waarheid. En dat is zo bijzonder, dat we ons niet moeten afstemmen op ons hart, maar dat we ons mogen afstemmen op de Heere. En dat we ook mogen weten dat de Heere dan ook in ons is. Hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Hij zal u niet als wezen achterlaten. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer tot u. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. En daar komen we straks ook nog over te spreken. Het werk van de geest is altijd om de Heer Jezus Christus centraal te stellen. U zult mij zien. We hadden gisteren Ger en ik even een gesprekje over, ik zal je de details even niet meer lastigvallen. Maar dat was best wel even iets een probleem in ons leven met onze gezondheid. Je mag het ook wel weten ook. Ik zei gisteravond tegen Gerre, ik weet niet of ik het wel zie zitten om naar Jeruzalem te gaan. Ik was zo bek af. Met de ziekte speelt de vermoeidheid soms een enorme grote rol en dan kun je zo uitgeblust zijn. En toen zei Gerda ik denk dat je wel moet gaan. En ze zegt, je moet niet zien op de golven, maar je moet zien op de Heer Jezus. Dat is er nou spontaan uit. Weet je dat ook. Niet verder vertellen. Maar soms herkennen jullie die situaties ook wel, denk ik. In je leven, dat je het even niet meer ziet zitten. Dat je net als Petrus geneigd bent om op de golven te kijken. En wat heb je elkaar dan nodig om te zeggen van, nee, maar je moet zien op de Heer Jezus. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is eigenlijk wat de geest ook doet. Hij doet ons Jezus zien. Hij doet ons niet zien op onszelf, niet op onze omstandigheden, niet op noem maar op. Maar hij blijft ons zien op Jezus. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Zo lezen we op het moment dat de discipelen daar stonden, op die berg der verheerlijking en de Heer Jezus. Zij Jezus zien, daar gaat het om. Dat is wat Gods geest ons eigenlijk telkens te binnen wil brengen. Hij doet ons ook inzien, hij doet ons zien, maar in vers 20 staat ook, hij doet ons inzien. Dat is ook wel mooi, hè? Hij doet ons zien op Jezus, hij doet ons ook inzien. Hij brengt ook dat besef te binnen, zoals daar ook staat, dat ik, zegt de Heer Jezus, in mijn Vader bent en u in mij en ik in u. En dat geeft eigenlijk die geweldige intieme relatie die wij met de Heer Jezus en met de Vader mogen hebben. Zo één als de Vader zijn, de Vader en de Zoon zijn, zo diezelfde eenheid, daar zijn wij in opgenomen. Dat is zo bijzonder. We zijn opgenomen in die eenheid tussen de Vader en de Zoon. Hij is in ons, hij is bij ons. En hij is het die, in wie, zoals Paulus zo mooi zegt in Colossenzen 3, ons leven met Christus is verborgen in God. Dan de volgende keer dat we dat woord tegenkomen, de geest der waarheid, dat is in in Johannes 15, vers 26 en 27. Je ziet hoe de Heer Jezus eigenlijk steeds herhaalt in zijn onderwijs. En weer opnieuw spreekt over de komst van de trooster. Soms hebben we die herhaling ook nodig. We weten het wel soms. Maar het moet ons soms telkens ook weer aan herinnerd worden. En dan zegt de Heer Jezus in vers 26 en 27 van Johannes 15. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader. En dan zie je weer de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat. Die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. En dat begin bij mij, dat is natuurlijk heel specifiek, hè, bij betrekking tot de twaalfen, die ook een bijzondere positie ook hebben, hè, binnen de verkondiging van dat evangelie. Maar ik denk ook dat we dat ook tegelijkertijd ook op onszelf van toepassing mogen brengen. Hè. Het is de geest die getuigt van Christus. Ik zei het al, en ik ga het nog een paar keer zeggen, hè. De geest stelt altijd Christus centraal. Het gaat niet langer om ons. Het gaat ook uiteindelijk niet om de geest in de eerste plaats. Het is de geest die wijst op Christus. Die geest van de waarheid. En de Heer Jezus zegt, en die zal van mij getuigen. Het getuigen is wat Gods geest voortdurend in ons hart wil brengen. En ook met name, zullen we straks ook zien, met het lezen van het woord is altijd weer de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het altijd weer opnieuw. Hij zal van mij getuigen en u zult ook getuigen, zegt dan de Heer Jezus. En dan ja, moet ik weer denken aan de tekst die Peter al vanmorgen even voorlas. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. Het is misschien wel eens opgevallen dat eigenlijk in één adem wordt genoemd. Hè? De kracht van de Heilige Geest, als die overkomt, ja, dan is het als vanzelfsprekend hè, dat je gaat getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet anders. Dat is het werk van de Geest. Hè? Het een vloeit voort uit het ander. En dat is eigenlijk ook precies ook, hè, wat we ook zien, ook op de Pinksterdag, hè, als die Heilige Geest dan ook wordt uitgestort hè, op de discipelen, dan zien wij ook hoe zij ook getuigen van de Heer Jezus. En hoe mooi hè, dat getuigenis ook is. Ik zou het, maar goed, Bastin heeft dat al grotendeels met jullie behandeld, maar het is prachtig hoe eigenlijk Petrus, hè, die eerst nog het kletspraat vond toen hij hoorde dat Jezus was opgestaan, hè, samen met de andere discipelen, de vrouwen die vertelden dat het graf leeg was, dat je dan ziet dat op de Pinksterdag als eenmaal de geest vaardig over hem wordt, dat je dan ziet dat hij niet alleen getuigt van de Heer Jezus, maar ook al die schriftplaatsen weet te noemen, waaruit dan ook in het Oude Testament ook de Christus wordt verkondigd. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen en u zult mijn getuige zijn. Ook prachtig te zien ook hè, bij Petrus en Johannes, die daar worden geïntimideerd hè, door de Joodse raad in Handelingen 4. Hè, dat zij zeggen, ja wij kunnen niet anders. Hè. Wij kunnen niet nalaten te spreken hè, wat wij gezien en gehoord hebben. We zouden, zelfs al zouden we het al willen, we kunnen het niet. Hè. Ja, ik moet dan weer even denken aan Eitan Bar, die Israëlische gelovige die op onze ontmoetingsdag heeft gesproken. Die daar wel een behoorlijke hoge prijs voor betaalt, want hij is inmiddels al met de dood bedreigd. Hij wordt ook geïntimideerd. Het is zelfs zo dat in de flat waar hij woont, ik geloof dat hij op de derde verdieping woonde. Hij is geloof ik inmiddels verhuisd naar de zevende of de achtste verdieping met zijn gezin. En waarom? Nou, dan kunnen ze zijn ruiten niet meer ingooien. Ja, hij vertelde aan Chris het wacht is nu dat ze komen met een drone. Maar goed, dat is nog toekomst. Maar in ieder geval, het is echt ontzettend. Hè. Niet eenvoudig, hè. Als we bidden voor de vervolgde christenen, laten we dan ook vooral ook bidden. Ook voor de Messiaanse gelovigen, hè, de Joodse gelovigen in Israël, die vrijmoedig getuigen. Hè. En eigenlijk met Petrus en Johannes zeggen, ja, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. En ja, zoals hij ook zei een keer, inderdaad, als dat de dood tot gevolg heeft, dan zei dat zo. Ik ben in Gods hand. De woorden van onze broeder Eitan Bar. Nou, de derde keer dat we het tegenkomen is in Johannes 16 vers 13. En wanneer die komt, de geest van de waarheid staat er, Johannes 16 vers 13, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij spreekt niet uit zichzelf, de geest, we hebben gezien, het gaat de geest vooral, De persoon van Christus. De geest der waarheid. En hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Ja, hoe moet je dat nou voorstellen? Hoe kan nou die geest van de waarheid ons de weg wijzen in heel de waarheid? Nou, ik denk dat hij, en dat is natuurlijk een van de dingen die we lezen met betrekking tot Gods geest, dat hij ons inderdaad dat woord doet verstaan. De Bijbel doet begrijpen. En wij hebben vaak wel het idee dat we daar andere mensen voor nodig hebben. En inderdaad, de Heer heeft ook zijn gemeente ook toegerust met leraars en met herders. Maar de leraar met een hoofdletter, dat is de Heilige Geest zelf. En het is zo belangrijk ook voor jezelf om te beseffen dat als je in de Bijbel leest, dat je dan ook mag bidden en ook mag vragen, Heer, wilt u mij ook de weg wijzen in die waarheid? Door uw geest. Het woord der waarheid, zullen we straks nog even zien. En we hebben de geest van de waarheid en die zijn één. Gods geest wijst ons de weg, ja, staat er, zegt de Heer Jezus, in de volle waarheid of in heel de waarheid. Bedenk dat dat eigenlijk ook een beetje het probleem was van de discipelen, dat zij wel gedeelten van de Bijbel kenden, maar selectief, maar bepaalde gedeelten. En denk bijvoorbeeld aan wat de Heer Jezus zegt tot de Emmausgangers, die nog wel de hoop hadden dat hij het was die Israël zou verlossen, de Heer Jezus. Maar ja, inmiddels is het al de derde dag, zeggen ze dan. Zij waren verdrietig, zij waren eigenlijk ontmoedigd. Zij hadden de hoop dat hij het was, maar ja, hij was dood. Althans, zo was dat in hun gedachten opgeslagen. En dan zegt de Heer Jezus, want hij gaat dan met hen mee, ze herkennen hem niet, maar hij gaat dan met hen mee en dan zegt hij, o onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Zie je? De Heer zegt niet dat u niet gelooft wat de profeten gesproken hebben, nee, dat geloofden ze wel. Maar de Heer Jezus zegt dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Dat was het probleem. Zij lazen de Bijbel wel, maar heel selectief. En dan zegt hij, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan staat er, en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Lucas 24 vers 25 tot 27, als je het wil noteren. Let op dat woordje alles, dat u niet gelooft dat al wat de profeten gesproken heeft. En dan vervolgens begint hij bij Mozes en bij al de profeten. En bij al de schriften, ja, die waarin over hem geschreven was. Het moet een geweldige studie zijn geweest. En gelukkig heeft hij ook al een aantal uren geduurd. Waarin de Heere eigenlijk vanuit die oud-testamentische geschriften dan ook zichzelf heeft bekendgemaakt. We zien ook vervolgens in Lucas 24 vers 45 dat als de Heer Jezus daar dan weer opnieuw te midden van zijn discipelen staat, dan lezen wij in vers 45 dat hij hun verstand opende zodat zij de schriften verstonden. En dat laat ons eigenlijk al zien dat wij dus niet vanuit onszelf die Bijbel kunnen begrijpen. Denk zelfs aan Nicodemus waar de Heer Jezus een gesprek mee had in Johannes 3. Over de wedergeboorte en dat u zegt, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Moet je voorstellen, ben je een leraar? Heb je een theologische opleiding genoten? Maar waar het erop aankomt is dat de Heere ons verstand opent. Dat hij ons, ja, door de geest der waarheid ons de weg wijst tot de volle waarheid. En dat geeft ook een bepaalde houding. Dat veronderstelt ook een bepaalde verhouding als je de Bijbel leest. Dat je niet meteen komt met je eigen toepassingen en met je eigen uitleggingen. Maar dat je inderdaad ook de geest der waarheid ook de ruimte geeft. Om dat woord ook te verstaan. En te zien zoals de Heere dat bedoelt. En dan heb je inderdaad dat hele woord nodig. Ik hoor wel eens zeggen, is het nou zo nodig die Bijbelstudies door de weeks? Ja, weet je, het is niet nodig om behouden te worden. Maar het is wel nodig om inderdaad dat volle raadsplan van God te kennen. En ook, ja, te beseffen hoe de Heere ook moeite heeft gedaan om ons zo geweldig veel bekend te maken vanuit dat woord, in dat woord, om ons daar dan ook verder ook in te onderwijzen. Toen ik pas tot geloof kwam, ik ga even met jullie naar Efeze 1 vers 13 en 14, je mag het met me opzoeken. Toen ik pas tot geloof kwam, toen had ik het idee dat ik eigenlijk elke keer weer opnieuw moest bidden om de Heilige Geest. Want ik zou je vertellen, toen ik tot geloof kwam, toen, ik denk toch wel dat ik een beetje een gevoelsmens ben. En dan wil je eigenlijk ook wel heel graag dat je gevoel daar ook in meekomt. Hè? En dat je, ja, vooral toen ik pas tot geloof kwam, ik was zo blij, de hele wereld moest het weten. Hè? Ja, dan na verloop van tijd, dan ebt dat een beetje weg. En dan denk je, ja, wat gebeurt er? Hè? En dan moet ik eerlijk zeggen, ik wist nog maar heel weinig van de Bijbel. En dan ging ik weer bidden om de Heilige Geest. Maar het is zo mooi eigenlijk als we even gaan naar Efeze 1 vers 13 en 14. Daar zegt dan de apostel Paulus in hem, en dat is dan in de Heer Jezus Christus. Bent u ook nadat u het woord van de waarheid, daar heb je het woord van de waarheid, zie je? Is de geest van de waarheid en het woord van de waarheid, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Namelijk het evangelie van uw zaligheid, ook een andere, ook een uitdrukking die de Paulus hier gebruikt. Dat woord van de waarheid is tegelijkertijd ook het evangelie van uw zaligheid. Nadat u het gehoord hebt, en je moet het wel horen, want anders kun je er geen kennis van nemen, je moet het wel gehoord hebben. Als je het gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lofs van zijn heerlijkheid. Hij is, we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We hoeven daar niet steeds weer opnieuw om te bidden, maar we mogen daar eigenlijk beter om danken. Op datgene wat je bidt, op datgene wat je hebt, hoef je niet meer te vragen, want je hebt het al. Maar wat dan je dan mag doen, is te danken. Voor datgene wat je ontvangen hebt. En ik denk wel eens, maar laat ik maar even voor mezelf spreken, dat we dat wel eens te weinig doen. Te danken, Heere, wat is er veel om voor te danken. Al die geweldige rijkdommen die mij ten deel zijn gevallen in en door de Heer Jezus Christus, dat je daar ook eens tijd voor neemt om de Heere te danken. Ook dat is het werk van Gods geest, God groot maken, te danken voor alles wat je in Christus hebt ontvangen. En hij is dan ook dat onderpand van onze erfenis. Als je iemand iets belooft, dan gebeurt het wel eens dat je die persoon dan zegt van nou, je gelooft me misschien niet of je hebt misschien twijfels. Nou, dan geef ik jou dit. En als dat wat ik beloofd heb dan straks in werkelijkheid zal worden, dan mag je me dat onderpand weer teruggeven. Nou, dat is eigenlijk wat we hier zien. De geest is de zekerheid. Het is het onderpand. We zijn verzegeld. God heeft zijn eigendomszegel op ons gedrukt. We zijn voor tijd en eeuwigheid zijn eigendom. Nou, nog een paar laatste gedachten, en daarmee ga ik afsluiten, is dat wij ons er ook bewust van moeten zijn dat de Heilige Geest niet slechts een kracht is. Hij openbaart zich soms wel als een kracht in ons leven. Maar hij is een persoon. En dat kunnen we op heel veel plaatsen ook in de Bijbel ook terugvinden. Maar een paar teksten die wat dat betreft toch wel heel belangrijk zijn, is wat Paulus ook in diezelfde brief aan de Efeziërs ook schreef. Als hij dan zegt, bedroeft de Heilige Geest van God niet. Efeze 4 vers 30. En dan vervolgens zegt hij ook, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. De dag van de verlossing, dat is... Ja, je zou zeggen, we zijn toch al verlost? Ja, we zijn verlost, in en door de Heer Jezus Christus. Maar ons aardse lichaam moet nog verlost worden. Dat aardse lichaam, dat kan nog ziek zijn en dat kan nog, nou, noem maar op. Maar straks zal ook dat aardse lichaam veranderd worden en het zal gelijkvormig worden aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is een geweldige hoop. Kok toch, dat is een geweldige troost dat we mogen weten. En Mieke en nou ja, jullie allemaal. Dat is die hoop die we mogen hebben. En tot die dag hoeven we geen zorgen te maken over of we de Heilige Geest misschien zouden verliezen. Onder het oude verbond was dat wel zo. David die in Psalm 51 vers 13 nog bidt, verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Zo was dat, we zeggen, onder het oude verbond. We mogen weten dat we in Christus voor tijd en eeuwigheid een nieuwe schepping zijn geworden. En dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd, tot die dag van de verlossing, maar tegelijkertijd, zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest van God niet. En ik vind dat wel een mooie gedachte. Kijk, een kracht kun je niet bedroeven. Je kan hooguit teleurgesteld zijn als die kracht er even niet is. Maar dat is het ook. Maar bedenk wel dat de trooster die in ons is, dat we die ook kunnen bedroeven. En hoe kun je die bedroeven? Ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk om daar antwoord op te geven. Want wat doet de Heilige Geest? Hij stelt Christus centraal in ons leven. Hoe bedroeven we de Heilige Geest? Als Christus niet langer meer het centrum is van ons leven. Als we niet langer bezig zijn met Hem. Als we ons verliezen in deze wereld. Of erger nog, als we een weg gaan die, waarvan we weten dat die feiten niet in overeenstemming is met Gods woord. Als we in zonde gaan leven. Gods geest is bedroefd. Is daar verdrietig om. Het is misschien een beetje een stom voorbeeld. Nou, misschien ook helemaal niet zo stom. Maar ik weet wel als kind, als je dan thuis komt. Nou, mijn moeder kon soms verschrikkelijk boos zijn. Ik weet nog een keer dat ze me met de mattenklopper heeft opgewacht. Nou, dan, dat was wat. Hè? Maar ik heb ook wel eens meegemaakt. Dan kwam je thuis en dan was ze verdrietig. En als het er nou op aankwam, kreeg je liever met de mattenklopper dan dat je je moeder verdrietig zag. Hè? De moeder die je zo lief en dierbaar was. Hè? Nou, dat is eigenlijk ook de bijzondere relatie met Gods geest die we mogen hebben. Hij is erbij. Ook op de plaatsen waar anderen je niet zien. Hè? Maar hij is er wel. En hij ziet je. En hij kan bedroefd raken. Hij kan verdrietig raken. Omdat je eigenlijk niet dat leven uitleeft van Christus in jou. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Belangrijk om dat te beseffen. De Heilige Geest is niet, is meer dan een kracht. Hij is een persoon die in ons is. Die erbij is. En die we erbij mogen roepen. Maar niet als een soort EHBO-post, weet je wel. Maar eenvoudig. Elke dag opnieuw. Met de besluiten die je neemt. Je laten leiden door de Geest. De Geest van de waarheid die ons de weg wijst tot de volle waarheid. En Paulus zegt dan in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, blus de geest niet uit. Dat is als het ware nog een stap verder. Als we de Heilige Geest bedroeven, dan kan er op zeker moment ook nog een moment gaan komen dat Gods geest wordt uitgeblust. Dat wil niet zeggen dat hij ons verlaat, dat wil niet zeggen dat we verloren zijn. Maar hij kan zijn werk niet meer in ons doen. Zo eenvoudig is dat. Als we inderdaad in de duisternis wandelen, niet in het licht. Ja, dan is het ook als vanzelfsprekend dat Gods geest ook in dat leven eigenlijk ook niet meer tot zijn doel kan komen. Namelijk om Christus te verheerlijken. Of hij kan niet tot zijn doel komen, dat mag ik niet zeggen. Uiteindelijk kan de Heere ons zeker ook weer, en dat doet hij ook, steeds weer terugroepen. Ik vind het altijd zo mooi met zo'n navigatiesysteem. Ik ben er nou aan gewend, maar nu vind ik, maar vroeger vond ik dat toch wel heel bijzonder. Dan luisterde hij een keer niet goed en dan nam je de verkeerde afslag. Dan je, nou, mevrouw zal wel vertrokken zijn. Ik had een mevrouw die tot me sprak. Maar dan op een gegeven moment, dan komt ze weer terug. Dan zegt ze, ja, nee, maar nu de volgende links. En dan ben je zo blij, weet je. Je komt weer terug op die route. En dat is eigenlijk wat Gods geest wil doen. Hij wil ons navigeren. Hij wil ons brengen naar die eindbestemming. En inderdaad, en ik ken dat vanuit mijn eigen leven, soms gaat dat wel eens via een omweg wat helemaal niet nodig was. Maar hij is er weer. Hij komt weer terug. En hij wil je vervolgens de weg wijzen. Ja, en Christus weer opnieuw in gedachten brengen. Dan een andere tekst, hè, is eveneens in Efeze, Efeze 5 vers 18, waar Paulus zegt, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Het is altijd goed om ook met dit soort teksten ook even die tegenstelling te zien. Hè? Dat is dan vaak, hè, door een tegenstelling wordt een waarheid soms nog duidelijker, hè? Wordt het contrast nog scherper. Nou, in wijn, hè, ik denk dat in wijn drinken op zich niets verkeerds ligt, maar je moet er niet dronken van worden. Dat dachten ze wel trouwens bij de discipelen. Hè? Ze hadden te veel zoete wijn op. Nou, dat was natuurlijk op de handelingendag, op de Pinksterdag helemaal niet het geval. En wat is het kenmerk van dan die wijn? Hè? Als je dan inderdaad daar dronken van wordt, ja, dan word je losbandig. Hè? Dan ga je dingen zeggen die, ja, waar je achteraf gewoon spijt van hebt. Dat je denkt van, heb ik dat gezegd? Ja, dat is die losbandigheid. Nou, het tegenstelling is wat Gods geest doet. Hij brengt ons, ja, in de band van Gods liefde. Hij brengt ons in de band van Gods genade. Hij brengt ons in de band van de waarheid, de geest van de waarheid. En Paulus zegt, wordt vervuld. Ook dat is niet iets waar we voortdurend om hoeven te bidden. Heere, wilt u mij vervullen? Nee, wordt vervuld. Laat Gods geest in je werken. Laat Christus de plaats krijgen die hem toekomt. En dan zul je gaan ervaren dat Gods geest je gaat vervullen. Het wordt steeds mooier. Hè? Want naarmate je steeds dichter bij de Heer Jezus komt, om zo te zeggen. En dan zeg ik het ook weer veel te menselijk, maar misschien dat ik het zo zou mogen zeggen. Nou, naarmate je meer van Christus gaat zien, van al zijn veelkleurigheid, hè, zijn liefelijkheid en alles. Ja, dat hij steeds kostbaarder voor je gaat worden. En ja, op een zeker moment, dan is het eigenlijk het enige verlangen. Hè? Jezus te zien. Hè? En hem te kennen. Nou, Paulus zegt in Romeinen 8, immers, zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Wij hebben niet ontvangen de geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, opnieuw angst te hebben, maar u hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En ik hoop zo van harte dat we dat ook mogen ervaren. Immers zoveel als er door de geest van God geleid wordt, die zijn kinderen van God. Dus als je niet door Gods geest geleid wordt, ben je dan geen kind van God? Nee, dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Wat Paulus hier bedoelt is in feite dat het kenmerk van een kind van God, hè, is dat je ook wandelt, hè, en je laat leiden door de geest van God. Hè. Niet om weer opnieuw angst te hebben, het is niet een vorm van slavernij. Hè. Nee, het is juist de geest die in de vrijheid stelt. De geest die vrede brengt in je hart, die dankbaarheid geeft in je hart en die het eigenlijk elke keer weer opnieuw in ons hart uitroept, Abba, Vader. Dat is prachtig, hè? Als je dat beseft, dat we God, hè, mogen kennen als Abba, Vader. Het is die geest die met onze geest getuigt, Abba, Vader. Wat een wonderbare God hebben we en wat mogen we hem daar ook voor danken. Zullen we dat ook met elkaar een ogenblik gaan doen? Ja, liefdevolle Vader in de hemel, zijn we toch geweldig bevoorrecht dat we ook vanmorgen zo met elkaar uw woord mochten openen. En dat we in dat woord, Heere, ook, ja, mochten lezen hoe u ons heeft toegerust. Dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, niet in verdrietige omstandigheden, Heere, van geen enkel ankerpunt meer te hebben, maar dat u ons uw geest geschonken heeft. Heere, dat het die geest is die ons elke keer weer opnieuw doet zeggen, Abba, Vader. Heren, we willen ook zo bidden dat wij, ja, ook het woord zoals we dat vanmorgen ook tot ons hebben mogen laten spreken. Heren, en u was dat zelf die dat woord in onze harten ook wilt spreken, maar ook die dat woord ook in onze harten wilt uitwerken. En we vragen ook, Heere, wilt u dat ook zo, ook vandaag en ook de dagen die voor ons liggen, Heere, ook zo verder ook uitwerken. Dat wij ons er nog meer bewust van mogen zijn dat het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat we hem mogen kennen, niet alleen als onze verlosser en zaligmaker, maar dat we hem ook mogen kennen als degene die ons leven is. Heere, dat hij in ons verheerlijkt zal mogen worden. Dat vragen en bidden we u onder dankzegging in de wonderbare naam van uw Zoon, ons Heere Jezus Christus. En tenslotte, Heere, dank u ook dat we verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Dat de Geest ons niet alleen bepaalt bij het hier en nu, maar dat hij ons ook bepaalt bij de dag die straks gaat komen. De dag der verlossing. De dag dat we in uw eeuwige heerlijkheid zullen mogen zijn als het geloof over mag gaan in aanschouwen. En we ook hen zullen ontmoeten die ons zijn voorgereisd. We loven en prijzen daarvoor uw wonderbare en heilige naam. Amen.